Sure. I'm gonna ask about that. It's not your thing.
Is that the next thing I need to do? Is that a bill? It's better to be real.
No.
Right now?
I don't know.
What is she?
Gelijk van slag. Volgens mij wel.
Jij bent één en ik ben nummerloos. Maar dat zou twee kunnen zijn. Daar staat één op.
En die? Dat
stond hier naast de stand.
Ja. Hallo, 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 hallo.
La 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 la.
Iets minder mooi geluid.
Tijd voor een nieuwe. Voor tijd voor een nieuwe. Je moet alle voorbereidingen treffen.
Heel goed. Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort. Als we kwetsbaar als Maria zijn. Zo jong en onervaren nog, dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Ik leg in jou een nieuw begin, vrede voor wie het hoort.
Als we net als Jozef zoekend zijn, naar het goede om te doen, dan is God daar met zijn geest. Ik leg in jou een nieuw begin.
Vrede voor wie het hoort. Het is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort. Als we oud en moe als Anna zijn, niets meer hebben buiten hen, dan is God daar met zijn geest en zijn woord. De redder leeft, hij maakt je vrij, vrede voor wie het hoort.
Als we hoopvol zijn als Simeon, ons leven wachtend op het licht, dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Je zult als redder zelf nog zien. Vrede voor wie het hoort.
Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Als wij worden zoals Jezus zelf, ons leven leggen in Gods hand, dan is God daar met zijn geest en zijn woord.
kijk, dit is mijn geliefde kist. Vrede voor wie het hoort. Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort. Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort. Vrede voor wie het hoort. Vrede.
Nee.
Allemaal orgel.
Kan ik die nog? Nou, ik vond dat we dat... We hebben net nog even om 3:30 even die stemmetjes geoefend. Dus het gaat best goed.
Ja.
Doet u maar. We kunnen nog Maria doen en alle andere liedjes.
Als je dat doet, dan gaan we gaan doen. Maar jij gewoon zingen, hè? Dan gaan we gewoon lekker.
Ja. Vooral niet.
Ik zou serieus best graag willen zingen, maar het is niet dan gewoon een keertje met z'n drie of zo. Maar niet met al die mensen daar. Het is ik vind het een heel pittig nummer om te zingen.
Dat is te hoog voor jou.
Hè? Ja, dit zing ik, ja, maar... Ja, doe hem hierna even, gewoon voor het leuk.
Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort.
Als we kwetsbaar als Maria zijn, zo jong en onervaren nog, dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Ik leg in jou een nieuw begin.
Vrede voor wie het hoort. Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort.
Als we oud en moe als Anna zijn, niets meer hebben buiten hen, dan is God daar met zijn geest en zijn woord. De redder leeft, hij maakt je vrij.
Vrede voor wie het hoort. Als we hoopvol zijn als Simeon, ons leven wachten tot het licht, dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Jij zult de redder zelf nog zien. Vrede voor wie het hoort. Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen. wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort.
Als wij
worden zoals Jezus zelf, ons leven leggen in Gods hand, dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Kijk, dit is mijn geliefde kind. Vrede voor wie het hoort.
Dit verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder.
Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort. Dit is het verhaal.
Worden zoals Jezus zelf, ons leven leggen in Gods hand.
Dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Kijk, dit is mijn geliefde kind. Vrede voor wie het hoort.
Dit is het verhaal van onze redder. Samen zeggen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord.
Vrede voor wie het hoort.
Dit is het verhaal van onze redder.
Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord.
Vrede voor wie het hoort.
Vrede voor wie het hoort. Vrede voor wie het hoort.
Wordt het met die dingen bij rommelig? Wordt het een mooie wand of niet? Nou, ik vind het eigenlijk van niet. Het wordt een beetje rommelig.
Nou, als een hele groep meezing kan je een beetje zien. Ja, maar als mensen luisteren is het anders dan inderdaad.
Hij wordt een beetje blut daardoor.
Blut.
Blut.
Blutst.
Blut.
Blutst.
Did you know?
Nog niet.
Your baby boy one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Did you know? And the dead will live again. The lame will leap. The dumb will speak. The praises of the
transponatie, prachtig.
Ging net. Gaan we even staan, gaan we naar voren, gaan we even zingen. Oh, okay.
Als Harry nog niet gaat spelen, dan doen we even wat staan. Nee. Ik vind hem heel mooi, maar ik ga... Nee, dan stoppen we.
Ja, het gaat naar de boven, moet je het wel... Ja.
Moet je power geven.
We hebben hier al van mij een versie van gemaakt. Maar die jou had je door.
Ja, we hebben de Engelse versie wel gedaan met de band.
Ja, klopt.
Vorig jaar dan die Zeeland-versie. Thank you.
Goedemiddag, gemeente, hier in de kerk. Iedereen die met ons mee luistert of meekijkt. Voor de eerste mededeling verzoek ik u te gaan staan. Vlak voor de dienst ontvingen we het bericht dat onze zuster Trudy de Boon is overleden. We willen haar gedenken in een moment van stilte. Weer gaan zitten. Broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden en allen die thuis of elders met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in en bij deze middagdienst, de eerste kerstdag 2023. Mijn naam is Harry Bodewits. In deze dienst gaat ons voor dominee M. van Heineken, predikant van de PKN uit Alblasserdam. Hartelijk welkom in deze dienst. Er zijn voor nu verder geen bijzondere mededelingen. We mogen eerst luisteren naar het lied Vrede voor wie het hoort. Namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.
Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort.
Als we kwetsbaar als Maria zijn, zo jong en onervaren nog. Dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Ik leg in jou een nieuw begin.
Vrede voor wie het hoort.
Als we net als Jozef zoekend zijn, naar het goede om te doen. Dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Blijf bij elkaar, vertrouw op mij.
Vrede voor wie het hoort. Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort.
Als we oud en moe als Anna zijn, niets meer hebben buiten hem. Dan is God daar met zijn geest en zijn woord. De redder leeft, hij maakt je vrij.
Vrede voor wie het hoort.
Als we hoopvol zijn als Simeon, ons leven wachtend op het licht. Dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Je zult de redder zelf nog zien. Vrede voor wie het hoort.
Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort.
Als wij worden zoals Jezus zelf, ons leven leggen in zijn hand,
dan is God daar met zijn geest en zijn woord.
Kijk
dit is mijn geliefde kind. Vrede voor wie het hoort. Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort. Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het hoort. Vrede voor wie het hoort. Vrede voor wie het hoort.
We worden samen stil voor God. In de stilte zoeken we hem en vragen we hem om zijn aanwezigheid en zegen. We beginnen nu samen de dienst en spreken we uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade is er voor u en vrede van God de Vader door Jezus zijn Zoon in de verbondenheid met de Heilige Geest. Paulus beschrijft het kerstevangelie in 1 Timotheus 3 als volgt. Buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wij zingen met elkaar Psalm 89, vers 3. Dan gaan we nu eerst samen bidden. Heer in de hemel, trouwe God, heilige Vader. Wat kunnen wij beter, wat kunnen we anders doen dan tot u komen? Op deze dag, in dit uur, dat opeens ook zo verscheurd en gemengd is. Als we aan de ene kant vandaag het kerstfeest vieren en aan de andere kant de dienst moeten beginnen met een bericht van overlijden van zuster Trudy de Boon. Misschien waren we vandaag wel heel erg blij en was het gezellig in ons huis en hebben we vanmorgen en gisteren genoten van de diensten en komen vanmiddag hoopvol hierheen of kijken we thuis mee en dan opeens weer zo'n schokkend bericht. Precies zoals het leven is. Het leven is vaak mooi en goed en tegelijkertijd is er zoveel verdriet en zijn er zoveel tranen. En midden in die wirwar van het leven komen wij bij u en willen we bij u schuilen en willen we bij u op adem komen. Ook vanmiddag willen we dat doen. En we willen beginnen met bidden voor de kinderen en kleinkinderen van zuster Trudy de Boon. Zegent u hen, als zij zo kort na het overlijden van hun vader en opa nu moeder en oma moeten missen. Als deze dag ook in de volgende jaren niet alleen de eerste kerstdag is, maar ook de sterfdag van hun moeder. Wilt u met hen zijn? Wilt u hen zegenen? Wilt u dat deze week doen, als er een heleboel geregeld moet worden? Als straks de uitvaart er is? Maar wilt u het ook na deze dagen doen? Als ook dit overlijden door hun leven geweven wordt. Als de herinneringen telkens boven komen, wees u erbij. Wij vragen u of u ook ons wil zegenen. Vanmiddag, als wij de Bijbel open doen. Als we opnieuw proberen het kerstevangelie te overdenken. Dat we dichterbij te komen. Het wonder van de geboorte van uw zoon geeft dat wij het zullen begrijpen. Zullen begrijpen dat uw zoon naar de aarde kwam, zodat wij mensen van de aarde weer in de hemel kunnen komen. Geef dat we het niet alleen begrijpen, maar dat we het ook zullen aanvaarden en aannemen. En beseffen dat u gekomen bent voor ons. Geef dat als wij luisteren naar uw boodschap, dat we niet dat doen vanaf een, vanaf een veilige afstand. Dat we een soort van het zitten te beoordelen. Het is wel mooi, het is wel aardig. We geven de dienst een cijfer. En we gaan weer door. Maar geef dat we beseffen dat kerst ook om onze eigen betrokkenheid vraagt. Dat u, Heer Jezus, gekomen bent. Midden in ons leven. En dat u vraagt om geloof, om aanbidding. Werkt dat in ons leven? Wij bidden u om een zegen over al die plaatsen waar uw evangelie klonk en zal klinken in deze dagen. Wij bidden voor al die mensen die gekomen zijn. In de achterliggende nacht en vanochtend velen die het evangelie weer gehoord hebben. Wilt u het laten doorklinken? Want er zijn zoveel berichten in ons leven. En zoveel stemmen die ons eerder bij u vandaan halen dan bij u brengen. Maar geef dat juist die stem van u over uw zoon, dat die blijft klinken in ons leven. En in het leven van velen. Dat u door deze kerstdagen heen uw koninkrijk uitbreidt. En de gemeente van uw zoon laten groeien en laten verdiepen. Wij bidden ook om een zegen over dit uur, als wij de Bijbel open doen. Wees met uw Heilige Geest in ons midden. En geef dat wij allemaal, jong en oud, hier en thuis, iets zullen zingen, iets zullen lezen, iets zullen horen. Wat ons dichter bij u brengt. Wij bidden om een zegen over ons land en volk. voor de mensen die nu moeten werken, omdat ze werken in de hulpverlening en de gezondheidszorg, of omdat ze de dijken bewaken, of om andere redenen. Zegen hen, laat hun werk voorspoedig zijn. Bewaart u ons, ons land, deze wereld, voor rampen, voor nare dingen. Geef dat de wapens in deze dagen zullen zwijgen. Geef dat de vrede die uw engelen geproclameerd hebben, meer en meer werkelijkheid wordt. Geef dat in de grote wereld. Geef dat ook in ons kleine leven. Verlos ons van bitterheid en onvrede en ontevredenheid. Laat ons leven in de vrede van Christus. Wij bidden en vragen u dit in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. U mag uw gaven gaan geven voor de kerk en de zending en wij zingen lied 138 uit Weeklank. Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem. doen de Bijbel open. In het Oude Testament wordt gelezen Ezechiël 16 vers 4 tot 6. Daarna uit het Nieuwe Testament Matthäus 1 vanaf vers 18 en Lucas 2 vanaf vers 1.
Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen. Werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed en ik zei tegen u in uw bloed, leef! Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef! Verder in Matthäus 1, versen 18 tot en met 25. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dan Lucas 2, versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Dit is het woord van God. Zalig zijn als we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Ik onderstreep uit vers 7. Maria wikkelde hem in doeken. Het kerstkind in en uit de doeken gedaan. Wij zien drie dingen. Het gebaar van Maria, een daad van Jozef, een actie van God. Gemeente van Jezus Christus, we staan vanmiddag er met een neus bovenop. We komen in de kraamkamer in Bethlehem. We zijn getuigen van dit intieme moment. Lucas, de dokter, neemt ons mee. Zijn woorden brengen wat daar gebeurd is tot leven. Zodat wij het vanmiddag kunnen zien. Ja, als je het kerstverhaal doorleest, dan kom je op allerlei details. En ja, zo gaat dat vaak in met kerst. Je moet toch elke kerst wel iets nieuws hebben, of nieuws, maar nou, je kunt niet elke kerst het hele verhaal weer doorpreken. Dus je pakt vaak één detail eruit, om daar nog eens heel goed naar te kijken. Zo doen we het ook vanmiddag. Een woordje, een zinnetje, een gebaar wat de aandacht vraagt. Nou, vandaag zou je kunnen zeggen het eerste gebaar na de geboorte van het kind. En het heeft alles te maken met hoe wij dit kind ontvangen. Lucas, de arts, hij heeft heel veel bevallingen gezien, ongetwijfeld. Maar over deze bevalling brengt hij verslag uit en het is in onze Bijbel terechtgekomen. Nou ja, het is maar sober, er staat niet veel. Als je heel scherp gaat lezen, ontbreekt er van alles. Er staat helemaal niet het woordje stal bijvoorbeeld. Dat wordt verondersteld. Maar de dingen die wel beschreven zijn, die hebben wel inhoud. Je zou kunnen zeggen, Lucas schrijft geen woord te veel. Maria wond het kind in doeken, in wikkelen. Een gewoon zinnetje. Nou ja, ik weet niet of er gewone zinnen in de Bijbel staan. Natuurlijk zeg je, nee, Lucas zegt, ik schrijf dat toch op. Ook dat is een detail om op te letten als je kerstfeest viert. Daar kun je bij stilstaan. Daar kun je even over nadenken en daardoor dichter bij het geheim komen. Maria wond het kindje in doeken. Ja, als je er wel eens bij geweest bent, dan herken je dat, hè, bij een geboorte. Er is een kindje ter wereld gekomen. Altijd een wonder. Heftige uren voor de ouders, voor de moeders. En de vaders ook een beetje. En dan opeens is het kind er. Zijn longetjes vullen zich met lucht. En het eerste huiltje klinkt door de ruimte. Vol ontroering beluisterd. De vader mag de navelstreng doorknippen. De band met de moeder wordt verbroken. En nu is het een zelfstandig mensje. En dan, ja, wordt het kindje in een doek gewikkeld. Een paar doeken om dat kleine lichaampje. En dit nieuwe mensje wordt gekoesterd. Beschermd tegen de kou. Liefdevol ingebakerd. Het kleine en kwetsbare moet beschermd worden. Het is een zelfstandig mensje aan de ene kant. En aan de andere kant is het totaal afhankelijk. Alleen kan hij zich nog niet redden. Ja, zo gaat het ook met Jezus. Jezus was een mens net als ik. In alles is hij aan ons gelijk geworden. In elke omstandigheid van het leven deelt hij ons bestaan. Ook hij komt afhankelijk ter wereld. Als God komt in deze wereld, komt hij niet als een volwassen sterke man, maar als een weerloze baby. Niet sterk, maar zwak. Niet groot, maar klein. Dat laat het kerstverhaal ons zien. Lucas heeft ons meegenomen naar een dierenverblijf. In de traditie is het een stal geworden. Het zou ook een schuurtje kunnen zijn of een grot. Maar in elk geval worden hier normaal gesproken dieren gehouden. En straks ligt dat kind niet in een wieg, maar in een trog. Geen ledikant, maar een voerbak. Ik denk dat dat exemplaar nou eigenlijk nog te mooi is. Arme omstandigheden. Hij die rijk was, is om mij arm geworden. En, zo hebben sommige kinderbijbels ervan gemaakt, zo is dat ook met die doeken het geval. Ja, die ouders zijn te arm voor kleertjes, hebben ze maar een paar doeken gekocht. Nou, het ligt toch een beetje anders. We gaan nog even met elkaar terug. Jezus is geboren. Dat is een feit. Dat wonder dat een mensje vanuit de baarmoeder de wereld inkomt. Die overgang. Eerst besloten en veilig, nu naar de wijde, onveilige wereld. Maar hier is natuurlijk meer aan de hand. Elke geboorte is een wonder, maar dit kind is niet een gewoon kind, maar een bijzonder kind. Hij is de Zoon van God. Jezus, hij was er al voor kerst. Niet in 9 maanden, maar van eeuwigheid af. Eeuwenlang heeft hij geleefd in het hemelse licht. Nu komt hij in het aardedonker. Wat een contrast. Altijd weer in die warmte nu in de ijzige kou, een tegenstelling. Hij daalt vanuit de hemel naar de aarde. Een overgang, dieper kan je het niet maken. Wie is hij? Johannes beschrijft hem als het woord. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. Alles is door hem gemaakt. Dat is best een bijzondere zin, alles is door hem gemaakt. Dat gaat dus over dat kindje wat nu door zijn moeder in doeken gewikkeld is. Ik zei net een teken van kwetsbaarheid. Hier ligt de Almachtige weerloos. Weer zo'n grote tegenstelling. De Almachtige wordt weerloos, hulpbehoevend geboren. De grote God maakt zich klein. Paulus zal laten schrijven, Jezus vernedert zichzelf. God maakt zich klein en kwetsbaar. Een baby, afhankelijk van zijn moeder, in doeken gewikkeld. Hij heeft gewoon bescherming nodig. De warmte van de hemel heeft hij verlaten. Het contrast is enorm, nu in die koude stal. Een tocht van heb ik jou daar, zou je zeggen. In de nacht, het is kil. En als hij dan ter wereld komt, dan moeten snel die doeken gepakt worden. Straks verliest hij te veel warmte. Dit kind heeft die doeken nodig. Zoals elk kind. Een bewijs van kleinheid, nederigheid, afhankelijkheid, kwetsbaarheid. De bescherming is zelfs nodig tegen de insecten. Want die zijn er waarschijnlijk in de stal voldoende. En weer opnieuw, die insecten zijn door hem gemaakt. En nu moet hij er tegen beschermd worden. Zijn ouders moeten oppassen dat hij niet gestoken wordt. De doeken bieden bescherming. De doeken geven ook de zwakke ledematen steun om scheefgroei te voorkomen. Alles bij elkaar opgeteld, wat een vernedering voor hem. Hij die wandelt op de wind, heeft nu zwakke ledematen die steun nodig hebben. Ja, vergeet niet, wij zijn allemaal ook zo ter wereld gekomen. Hè? Wij denken als mens wel eens heel wat te zijn. We blazen ons op als een kikker. Dan lijkt het wat. Maar ons begin was kwetsbaar. Ons einde vaak ook. En tussendoor stelt het ook niet al te veel voor. Bij ons was er waarschijnlijk een verloskundige bij toen we ter wereld kwamen. Iemand anders die ons in de doeken rolde. De moeder is aan het bijkomen van de bevalling. En de vader, nou ja, in de meeste gevallen staat hij er wat hulpeloos bij te kijken. Gelukkig is er nog iemand die helpt. Bij Jozef en Maria is het toch wel zo primitief dat die derde er niet bij is. De doeken zijn hetzelfde als bij mij, maar de omstandigheden zijn minder als bij ons. Armer. Ja, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, wie kan er liefdevoller een kind inwikkelen dan een moeder? Jezus, het kerstkind, we zien hem vanmiddag weer in zijn kleinheid. Kwetsbaar, teer, afhankelijk. Ik zie Maria ook hem omarmen. Ja, Jezus, hij komt kwetsbaar ter wereld en zo komt hij nog steeds naar ons toe. En vanmiddag zegt hij als het ware tegen ons, thuis en hier in de kerk, wil jij ook mij omarmen, ontvangen? En de vraag is, wil ik hem ontvangen, wil ik hem hebben? Maria omarmt Jezus vol liefde. Maria zal het zingen, mijn hart verheugt zich, ze heeft het gezongen, in God mijn zaligmaker. Maria weet mijn kind... Mijn redder, wat mooi voor Jezus dat hij zo liefdevol wordt omarmd, betrokken verwarmd, gekoesterd. De vraag vanmiddag is, doe ik dat ook op dit kerstfeest? Nee, Jezus is niet ons kind, maar wel onze zaligmaker. En elk kerstfeest, elke dag weer, zou je kunnen zeggen, ligt hij als het ware voor ons. En hij zegt, druk mij maar aan je hart, kus de zoon, zo zegt Psalm 2. Laat het bij ons nou niet gebeuren wat Johannes beschrijft. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nee, zoveel hem aangenomen, je kunt ook zeggen omarmd hebben, die heeft hem macht gegeven kind van God te worden. Ontvang hem in je leven. Het gebaar van Maria. Nu het tweede, de daad van Jozef. Nog een keer, Lucas brengt ons in die kraamkamer. We hebben moeder en kind gezien. Daar was sprake van liefde. En Jozef, hij staat erbij en kijkt ernaar. Zoals de meeste mannen dat wat onhandig kunnen doen op zo'n moment. Wat moet ik wel doen, wat moet ik niet doen? Nou, misschien heeft Jozef de navelstreng losgeknipt. Je voelt je al een hele held als je dat gedaan hebt. Maar Jozef, hij doet wat anders. Die doeken hebben namelijk ook met hem te maken. Je zou kunnen zeggen, als je het verhaal op een bepaalde manier leest, is Jozef hier de hoofdpersoon. Jozef het onderwerp. Jozef de handelende persoon. En daarvoor moeten we met elkaar even terug in de geschiedenis. Jozef en Maria zijn is dat jonge stel met trouwplannen. Waarschijnlijk zijn ze erg jong, zo ging dat in die tijd. Jonger dan bij ons. Hoe is het gegaan? Hebben ze oog voor elkaar gekregen of zijn ze uitgehuwelijkd? We weten het niet. Wie zal het zeggen? Maar inmiddels lijkt er toch wel iets te zijn van liefde. Liefde van Jozef naar Maria. En ik ga er maar vanuit dat het ook omgekeerd het geval is. Dat lezen we niet, maar het zal er best zijn. Jozef, hij is een man vol liefde en trouw. Dat blijkt later. Op een dag is Jozef geschrokken. Zijn toekomstige vrouw is zwanger. En hij kan het zeker weten, het is niet van hem. Ze zijn nog nooit intiem geweest. Is Maria vreemd gegaan? Ja, dat is geen vraag. Dat is logisch. Dat is de enige denkbare optie. Je zal het maar meemaken dat je zo bedrogen wordt. Jozef is een man met een hart. Een warm hart. En hij heeft volgens de wetten van die tijd het recht om Maria in het openbaar te schande te maken. Hij kan haar verlaten. En het minste wat haar dan overkomt is dat ze wordt nagewezen. Nou, die stapt ook met Jan en alle man in bed. En dan wordt ze een alleenstaande jonge moeder. Dat heeft iets weerloos. Tjoe. En de mensen zullen zeggen, nou ja, wie had dat van haar gedacht, joh? Ja, en dan die arme Jozef, hè. Ja, ach, hij is slachtoffer, hij is verlaten. Nou, je gunt hem gauw een ander. Maar de engel heeft Jozef overtuigd, zo moet het niet. Het moet anders. Neem Maria en laat Maria toch jouw vrouw zijn. Want wat ze in haar heeft, is uit God. Nee, Maria is niet vreemd gegaan. Maria is zwanger van de geest van God, zonder tussenkomst van een man. En Jozef doet wat de engel gezegd heeft. Jozef heeft Maria ontvangen. En Jozef heeft gezegd, Maria, jij mag toch mijn vrouw worden. Hij houdt van haar, hij gaat voor haar. Samen met haar zal hij door het leven gaan. Het huwelijk is gered, alles kan doorgaan. Maria, de vrouw van Jozef, zo zal het zijn. Een opluchting voor haar. En natuurlijk ook voor Jozef. De vrouw van wie hij houdt, hij kan met haar verder. Hij mag straks zijn leven met haar delen. En hij blijkt een man te zijn van zijn woord, want ze trouwen. En hij houdt zich tijdens de zwangerschap in. Hij draagt zorg voor haar. En neemt haar als dat moet dus mee naar Bethlehem. In alles zie je het warme hart van Jozef, zijn zorgende hand. Sympathieke kerel. Rechtschapen mens. Hij ontfermt zich over Maria. Maar nu wordt de baby geboren. Hij staat erbij. Hij kijkt ernaar. En hij weet, dit kind is niet van mij. Wel van haar, maar niet van mij. En het geheel is natuurlijk onwennig. Het is de eerste keer. Maar er is met dat kind hier geen bloedband. Wat moet hij doen? Ja, vandaag krijgt hij maatschappelijk werken naar zich toegestuurd om erover te praten. Maar die heeft Jozef gemist. Ik zie hem in gedachten wat onhandig bijstaan. Maar als dan het kind ter wereld komt, dan is hij eigenlijk al aan zet. Want Jozef, ik zei dat net, Jozef heeft Maria geaccepteerd. Maar wat gaat hij nu doen met dit kind? Hij heeft een opdracht gekregen. Noem dit kind Jezus, dat is zijn naam. En daarmee heeft de engel, daarmee heeft de Heere God gezegd, laat dit kind jouw kind zijn. Maar dat is niet de enige optie. Dit kind is toch niet van hem? En dat zal later dus ook niet op hem gaan lijken. De kans dat het zichtbaar wordt is erg groot. In die tijd werd een buitenechtelijk kind vaak te vondeling gelegd. In de hoop dat iemand anders zich over dat kind zou ontfermen. Dat is wat we gelezen hebben in Ezechiël 16. Daar wordt Israël beschreven als een kind. Een kind dat direct na de geboorte is afgestaan. In het open veld gelegd. En wat lezen we van zo'n vondeling? Ja, de navelstreng werd niet afgesneden. Niet met water schoongewassen, niet met zout ingewreven. En al helemaal niet in doeken gewikkeld. Dat laatste werd dan zeker overgeslagen. In doeken wikkelen betekent accepteren van het kind. Als jouw kind. Inwikkelen is adopteren. Wie het kind in doeken wikkelt zegt, dit kind is mijn kind. Dit kind hoort helemaal bij mij, bij ons. De doeken, het teken van aanneming. En het kwam in die tijd voor dat een man zijn ontrouwe vrouw wel accepteerde. Maar dat hij het onechte kind, het kind wat niet van hem was, afstond. Dan zei hij als het ware tegen die vrouw, met jou wil ik verder. Maar het kind moet elders leven. Jozef, hij kan het doen. Met Maria verder gaan. Zonder Jezus. En nu na de geboorte van Jezus is hij, Jozef, aan zet. Okkejager schrijft het zo. Na het zinnetje. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Houd je even de adem in. Nu kan alles nog misgaan. Want dit kind kan het zoveelste vondelingetje worden. Naamloos, ongewenst, zoon van niemand, we houden de adem in. En Maria, ze kijkt Jozef aan. Meen je het nog steeds? Wil je mij als je vrouw? Ja. Maar wil je ook dit kind aanvaarden als jouw kind? En daarmee wordt het kind een kind van ons, een zoon van David. Jozef, neem jij het officiële vaderschap op je? Zou daar in het hoofd van Jozef die stem zijn geweest? Het is niet mijn eigen kind. Nu zie ik het, wat zal ik doen? Dat mysterie kan irriteren. Een bitter raadsel. Jozef moet een onverklaarbare geboorte inpassen in de natuurlijke orde van zijn familie. Een vreemde lood in die stamboom inenten. Wat doet hij? Maria kijkt Jozef aan. En Jozef, hij knikt met een brok in zijn keel. En ik denk vol overtuiging. Kleed hem maar gauw aan. En toen, zo schrijft Okkejager, was de Messias werkelijk gekomen. Nu is hij werkelijk de zoon van David. Nu kan hij de zaligmaker zijn. Gebaar van Maria, maar ook een daad van Jozef. Acceptatie van de heiland. In doeken gewikkeld. Ontfermd door Maria. Geaccepteerd door Jozef. Zie het tafereel voor je. Met zachte ogen wint Maria een schone doek om het lichaampje heen. En ze maakt een gebaar alsof ze hem kroont. En vol aanbidding kijkt Jozef toe. Ook een jager zegt, en Jozef zag dat het goed was. We gaan zo dadelijk naar het laatste stukje van de preek. En we gaan eerst met elkaar zingen de lofzang van Maria, gezang 66, vers 1 en vers 3. Het kerstkind in en uit de doeken gedaan, het gebaar van Maria, vol liefde, de daad van Jozef, acceptatie en nu de actie, openbaring van God. Want wie let op het kind in de kribbe, die kan niet om de hemelse Vader heen. Kerstfeest heeft ook alles te maken met hem. Hij handelt. Wie kent vanmiddag niet de Bijbeltekst uit Johannes 3? Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. God geeft zijn zoon, Maria en Jozef aanvaarden hem. Zij zijn de ontvangende partij. Ja, dat zijn wij mensen altijd als het gaat om het heil. Grammaticaal gezien zijn we dan het leidend voorwerp en God het onderwerp. Hij geeft. Hij staat af. Waar de aardse moeder het kind in doeken wikkelt, waar de aardse vader hem ontvangt, daar zou je kunnen zeggen, is tegelijkertijd de hemelse vader bezig met hem uit de doeken te doen. Zijn plan te openbaren, helder te maken. Het wordt ontvouwd, het wordt uit de doeken gedaan. Het was in de mist, in de sluiers, en het wordt nu helder en zichtbaar. De Vader geeft zijn Zoon aan deze wereld. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Als ik goed kijk met kerst, zie je een uitgestoken hand van de Vader, de hemelse Vader. En in die hand ligt het kind. Het kind wat eeuwenlang voorzegd is. Achteraf kun je in elk oud-testamentisch Bijbelboek wel aanwijzingen en heenwijzingen zien. Het begint in Genesis 3 met de moederbelofte, de moeder van alle beloften, net na de zondeval. De kop van de slang zal vermorzeld worden door iemand uit het nageslacht van de vrouw. En Gods belofte, Gods beloften, worden nu heerlijk vervuld. God doet zijn plan uit de doeken. Dat plan van hem wordt zichtbaar en tastbaar, heeft handen en voeten gekregen, letterlijk in de kribbe van Bethlehem. God toont ons zijn heerlijkheid, zijn menslievendheid, zijn tederheid wordt zichtbaar. Het liefste wat hij heeft, geeft hij in mensenhanden. Wij mensen weten dat allemaal, als je een kleine baby hebt en dat kindje lijdt, dan lijd je mee. Dat raakt je diep. Deze hemelse Vader ziet zijn kind nu op aarde. In de kou, kwetsbaar, klein, naakt ligt hij daar. En zo laat hij zijn liefde aan ons zien. Eeuwenlang, zei ik al, kondigde de Heere God aan dat hij naar mensen zou omzien. En nu is het werkelijkheid geworden. Het ultieme bewijs van Gods mensenliefde ligt daar. God doet hem uit de doeken. Ja, ik zei achteraf kunnen we dat in alle oud-testamentische boeken wel lezen, dat het daar gaat over de Messias en zo, maar ja, hoe is dat geweest voor kerst? Hoe hebben de gelovigen daar naar uitgezien? Ze hebben daar flarden van gezien, iets van geweten. Er staat zelfs in de Bijbel dat de engelen begeerig waren het in te zien. En ze konden het niet. En nu ligt het in mensenhanden. God geopenbaard in het vlees. Niet als een volwassen sterke man, maar als een weerloos klein kind. Ja, wij leven natuurlijk, wij kijken van achter, kijken we terug en we hebben lang niet altijd door dat het een geheim is. In het Oude Testament hebben die mensen daarna getast en gezocht. Hoe gaat God dat doen? Ja, God gaat ons bevrijden, maar hoe doet hij dat dan? Dat hij het doet, zegt hij duidelijk, maar ja, achteraf kunnen wij het allemaal zeggen, ja kijk, het is toch duidelijk. Nageslacht van de vrouw, moest een mens worden. En dogmatisch zeggen we er dan ook nog bij, hij moest ook echt God zijn. Dus God en mens in één persoon. Maar eeuwenlang is erover nagedacht. Hoe wordt dat werkelijkheid? De engelen, ze verlangden die heilige wezens, maar ja, op een of andere manier zijn ook zij beperkt blijkbaar. Hoe gaat God dit doen? Mensen redden, zonder een tekort te doen aan de ernst van de schuld. Hoe kan God liefdevol zijn en tegelijk zijn rechtvaardigheid volhouden? Hoe kan God mensen redden? Hij die een geest is, hoe kan hij naar de aarde komen? De gelovigen van het Oude Testament wisten dat ook niet. God had een reddingsplan, dat is helder. Maar hoe en wat is onduidelijk. Kerst openbaart Gods plan. God wordt mens en komt de wereld redden. Dit kind, toonbeeld van Gods onbegrensde liefde. Een zelfopoffering van onze God. Jezus, door Maria met toestemming van Jozef in de doeken gewonden, wordt door God uit de doeken gedaan. En het bijzondere is dat God dus komt op een manier dat hij helemaal afhankelijk is van mensen. Hij komt om ontvangen, om aangenomen te worden. Hij wil ontvangen worden in de doeken van ons bestaan. Kwetsbaar en klein komt hij. Niet met machtsvertoon meldt hij zich, maar omgekeerd, verrassend, genadig, afhankelijk, in doeken gewonden. Nu toont hij zijn barmhartigheid. Gods warmhartigheid, zei een keer iemand. Het krijgt een gezicht. Want als ik naar dit kind kijk, zie ik hoe God met mensen omgaat. Hij kan later zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zie je dat God vol vrede is? Dit kind laat Gods hart zien in dat verzoek aan ons om ontvangen te worden. Een kind in doeken. Aan het einde van zijn leven zijn er weer die doeken. De grafdoeken. Teken van zijn vernedering. Hij is zelfs de dood ingegaan, in het graf gelegd. Maar van die doeken heeft hij zichzelf ontdaan, want Jezus stond op uit de dood en de doeken bleven achter. Zelf is hij de levende. Zijn macht, zijn overwinning worden zichtbaar. De Vader nog een keer doet het geschenk uit de doeken en roept ons vandaag toe, neem mijn zoon aan, want ik wil vrede geven aan jou. Kan het duidelijker? Moet onze God na kerst nog meer doen? Of breekt dit mijn verzet? Brengt dit kind mij op de knieën? Zo gaat het bij ons toch ook? De grootste ruziezoeker, de meest verbitterde mens wordt toch mild en zacht als hij een baby in zijn armen krijgt. Zie je zo vanmiddag Gods uitgestoken hand, merk je zijn warme hart en zie je dat het goed is. Omarm dan dit kind. Dan is het feest. Ik eindig met een lied van Richard Zuiderveld. Hoe lang heeft de mensheid gebeden, versmachtend van honger en dorst, gesmeekt dat het leed was geleden, gehoopt dat de strijd was gestreden, gewacht op de vredevorst. Het woord heeft een lichaam gekregen, het ligt nog in doeken gehuld, heeft God in zijn liefde gezwegen. Toch bleef hij de mens toegenegen en heeft zijn belofte vervuld. Kind van het licht, voor Gods aangezicht in donkere dagen geboren. Kind van het licht, en Gods aangezicht schijnt helderder dan ooit tevoren. Gods plan bleef in sluiers verborgen, maar nu breekt het ogenblik aan. Hij heeft op die stralende morgen het kind dat voor redding zou zorgen, voor ons uit de doeken gedaan. Hij werd weer in doeken gewonden, toen hij aan het kruis was gegaan. Maar het licht heeft het duister ontbonden. Er werden slechts doeken gevonden. Hij was uit de dood opgestaan. Amen. Wij gaan met elkaar danken. Heer in de hemel, wij danken u dat u uw reddingsplan uit de doeken hebt gedaan, geopenbaard, helder gemaakt. Wat bent u een goede God dat u ons mensen wilde opzoeken en dat u uw zoon hebt gezonden. Zo klein en kwetsbaar dat hij eigenlijk vraagt om omarmd te worden. Bewaar ons ervoor dat wij langs dit kind heen leven. Maar geef dat wij hem ontvangen, omarmen, aan ons hart drukken. In de doeken van ons bestaan wikkelen. En zo met hem leven. Ga met ons mee als we zo dadelijk naar huis gaan. Geef ons uw zegen deze avond en morgen, de komende dagen. Zegen bijzonder hen die zo dadelijk thuiskomen en er is niemand die op hem of haar wacht. Laat u dan extra merken dat u erbij bent. En geeft u uw zegen. Zo danken wij u voor uw evangelie en voor uw reddingsplan. En we bidden u, wees met ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 98, vers 2. Wij weten ons verbonden met christenen wereldwijd, christenen van de eeuwen voor ons. Samen met de wereldwijde kerk belijden we het geloof en daarna zingen we het lied, heerlijk klonk het lied der engelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam. En het eeuwig leven. Amen. Wij mogen naar huis gaan als gezegende mensen. Verheft uw harten tot God. Ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De nabijheid van zijn Heilige Geest. Met u en jullie allemaal.